zegenen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan zingen wij het eerste. De Heere zal opstaan tot de strijd. En ook het 16e vers, gij koninkrijken zingt Gods lof. Psalm 68 en daarvan zingen wij vers 1 en vers 6, vers 17 moet ik zeggen. Ik moet mezelf corrigeren. Dus niet vers 16, maar vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. Psalm 68, vers 1 en 17. Thank you. Nadat we ons leven hebben gespiegeld aan de heilige wet van de Heere onze God, zingen wij daarop in antwoord uit Psalm 32 het eerste en ook het zesde vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, en rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. Dat is dan ook meteen de schoolpsalm. We zingen Psalm 32 en daarvan vers 1 en 6. Laten we ons leven spiegelen aan Gods wil en wet. Toen sprak God al deze woorden en hij zei: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en ook niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de man of de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze woorden volkomen vervuld. Hij gaf ons ook opnieuw de samenvatting van deze woorden en leerde ons waar het in ons leven om gaat. U zult de Heere, uw God, liefhebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, in al uw denken en met al je krachten. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede wat aan dit gelijk is, is dat u en jij je naaste zal liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen wij met elkaar gaan bidden, gemeente? Heere onze God, grote en machtige, koning der koningen en Heere der heren. Wij zijn u dankbaar dat u ons op deze zondag bij elkaar roept in uw huis. In deze onrustige wereld, vol van geweld en afschuwelijke berichten. En misschien ook wel midden in ons onrustige leven, wil deze zondag een plaats zijn van rust. Zoals het gebod ons ook leert, om te rusten van al onze boze werken. Heer, want we hebben uw wet gehoord. We hebben ons leven in uw licht gezien. En wanneer wij daar met open ogen naar hebben gekeken, dan kunnen wij niet anders zeggen dan, Heere, die boze werken, die komen voort uit de bron die we allemaal meedragen. De bron van alle wanbedrijven. Ons eigen boze hart. Heere, we kunnen niet anders zeggen dan, daar zit de bron van alle kwaad. We verbijsteren ons over het wereldgebeuren. Hoe kan een man, een gevaarlijke dictator als Poetin, zoveel bloed vergieten? We verbazen ons misschien over de misdaden van mensen in onze omgeving. Maar wanneer wij in uw spiegel kijken, dan verbazen wij ons niet langer over een ander. Maar dan is het een wonder dat u ons behoedt voor uitbrekende zonden. Dan is het uw genade dat wij niet in de concrete zin van het woord in overspel leven, stelen of bedriegen. Maar dat we ons misschien moeten afvragen, ja, maar waar dan wel in? En dat we merken, ons hart, daar gebeurt het. Daar kunnen we met begerige ogen naar een ander kijken. Of een misstap maken op internet door niemand te controleren. Daar zit het eigenlijke probleem. En Heere, waar ons hart niet vol is van de liefde die u voor ons wilde uitstorten. Waar ons hart niet klopt voor u, daar zullen we achter de gevolgen blijven aanlopen. Heere, wij belijden u eerlijk onze zonde. En wij vragen u, Heere, niet alleen maar om ons vrij te spreken, zodat we opgelucht kunnen ademhalen en verder leven. Wij vragen u, Heere, om die bron schoon te maken, te wassen door het bloed van de Heere Jezus. Om ons in zijn naam te vergeven en te vernieuwen, zodat daar een andere bron gaat stromen. Vernieuw ons hart in ons binnenste. Heere, richt ons op u. Maak ons vol van de liefde voor u. En vernieuw dat elke keer weer. Zodat onze oude mens met Christus gekruisigd en gestorven en begraven is. En er een nieuwe mag opstaan. Heere, zegen ons in deze dienst waarin wij uw woorden zullen horen. Woorden over de Heere Jezus. Woorden over wat hij nu doet. Na Pasen, na de opstanding, hoe we hem mogen weten aan uw rechterhand, waar hij eeuwig regeert en koning is. Heere, wees met ons in deze dienst en laat er voor ons allen wat bij mogen zijn, zodat we ook zullen merken, de Heere was aan deze plaats en de Heere sprak tot mijn hart. Laat het de ervaring zijn, Heere, van kinderen, van jongeren, van ons als ouders met kinderen, of als we alleen in de kerk zijn, oud geworden zijn. Heer, u kent onze omstandigheden. Help ons om niet voor een ander te luisteren, maar voor onszelf. En zegen daartoe uw woord. En gebruik daarvoor de bediening van uw Heilige Geest in het spreken, in het luisteren En ook in alle andere taken die we in deze dienst hebben. Als organist, koster, als bestuur. Heren, help ook de oppas op onze kinderen. Wees zo bij ons allen. En als u erbij bent, dan gaat de aandacht naar u. Dan wordt u, Heere Jezus, verheerlijkt. En laat deze dienst daar vol van mogen zijn. Van uw glorie en majesteit. Heere, hoor ons bidden. Aanvaard onze dank. En zie ons aan. In Christus, uw lieve Zoon. Amen. Wij openen met elkaar het woord van God in de brief die Paulus geschreven heeft aan de Korintiërs. We lezen het misschien wel heel bekende hoofdstuk 15. En daarvan heb ik twee uitsneden voor deze morgen. Vers 20 tot en met 28. En het laatste stuk vanaf vers 50 tot en met vers 58. 1 Korinthe 15 vanaf vers 20 tot en met 28 dus. En daarna 50 tot en met 58. En onze tekst wordt gevormd door vers 25 tot en met 28. En daar lezen we het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. Die eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. We zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover onze schriftlezing. U bent zalig als u het woord van God hoort en bewaart en er ook naar leeft. Ik heb voor u de volgende mededelingen en die gaan over de diensten voor zondag 1 mei. Zo de Heere wil en wij zullen leven, zal in de morgendienst dominee D.J. Budding uit Nunspeet voorgaan en in de avonddienst dominee H. Liefding. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie in het algemeen en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Vanmiddag is er om 14:00 zondagschool. Op maandag 25 april is er bijbelkring. Our Choice. En deze begint om 8 uur. En op woensdag 27 april Bijbelkring Berea. En die begint ook om 8 uur. En deze data geldt allemaal onder het voorbehoud van Jacobus, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wij zingen met elkaar Psalm 72 en daarvan zingen wij vers 2 en vers 10. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht. En dan zal na zoveel gunst bewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. We zingen Psalm 72. Gemeente, als amen op de verkondiging mag u uit Psalm 89 vers 7 en 8 zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En die versen die eindigen met onze koning is van Israëls God gegeven. En over die koning gaat het in onze tekst voor deze morgen uit 1 Korinthe 15. En daarvan vers 25 tot en met 28. Ik lees nu als een kern vers 25 aan u voor. Want hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Gemeente, en daar horen jullie natuurlijk helemaal bij, jongens en meisjes, jongelui. Komende week, woensdag, is het Koningsdag. En op die dag vieren wij met onze koning zijn verjaardag. Een dag die eindelijk weer wat meer normaal zal zijn dan de vorige jaren. Want toen was alles beperkt door coronamaatregelen. Er kon daar niet een uitbundig feest gevierd worden. Maar daar hebben we wel wat aan te danken. Want in die vorige jaren liet onze koning zijn binnenkamer zien. Zijn werkkamer. En kon je met een video bellen, sommige mensen. En ging het gesprek erover, wat doe je eigenlijk? Ja, wat doet onze koning eigenlijk? Dat is een vraag die je zomaar kan hebben. Hij is ons staatshoofd. Hij vertegenwoordigt Nederland. Hij is het gezicht van ons land. Maar wat zien we eigenlijk van hem? Die vragen gaan nog over koning Willem-Alexander. De meeste mensen vinden het ook wel goed zo. Zijn er ook niet echt mee bezig. Maar zo nu en dan hoor je wel eens iets over zijn populariteit. Zijn populariteit neemt af. Het draagvlak voor het koninklijk huis in ons land wordt steeds kleiner. Nou ja, dat is dan nog een aardse koning. Maar de vraag die ons echt moet bezighouden is, hoe zit het met onze hemelse koning? En wat doet hij eigenlijk? Wat doet hij achter de schermen? Nou, want hij is opgestaan. Daar gaat deze tekst over. Wat de Heer Jezus doet als koning der koningen nadat hij het leven uit de dood heeft teruggekregen. En Paulus ligt daar op de schijnwerper voor ons vanmorgen. En het leek me zo in aanloop naar Koningsdag mooi om daar met u en jullie over na te denken. Het thema is voor vanmorgen Koningsdag. En we hebben vier aandachtspunten die onze gedachten willen leiden door deze tekst heen. Allereerst koning Christus. En daarna gaan we het hebben over Christus' vijanden. Het derde is Christus' laatste vijand. En tenslotte het einde van het koningschap van de Heer Jezus. Koning Christus, Christus' vijanden, Christus' laatste vijand en het einde van Christus' koningschap. Koning Christus, daar gaat het eerst over. Paulus schrijft natuurlijk niet zomaar over het koningschap van de Heer Jezus. Als je dat allemaal zo zou kunnen zien en kunnen aanwijzen. Daar is het en zo ziet het eruit. En dat doet hij allemaal, dan was het geen vraag voor ons. Maar zo zichtbaar als wij graag zouden willen, is dat koningschap van de Heer Jezus nou eenmaal niet. Het is een beetje zoals de Hebreeënbrief schrijft over de Heer Jezus. Alle dingen heeft u aan zijn voeten onderworpen. Dat is zo. En dat staat ook buiten kijf. Maar nu zien wij dat echter nog niet. De Hebreeënbrief die bevestigt deze gedachte. Je kan het allemaal wel weten en geloven, maar het zien is een ander verhaal. Wat zien we dan wel, zegt de Hebreeënbrief? Nou, wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Dat zien we wel. Dat is wel heel belangrijk en bijzonder. Dat is ook het blikveld van een christen die na Pasen leeft. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We moeten niet naar de omstandigheden kijken. Aardse omstandigheden waaruit zou blijken dat de Heer Jezus koning is en dat hij alle dingen leidt, dat je het zo kan aanwijzen, daarin kan je je vergissen. We moeten niet naar de omstandigheden kijken, maar we moeten met elkaar naar de Heer Jezus kijken. Het komt aan op geloven. En daar gaat onze tekst dus over. Wat zien wij aan de Heer Jezus? De inzet in vers 25 is, want hij moet als koning heersen. Dat is het stukje tekst dat bij onze eerste gedachte past. Christus is koning. Dat gebeurt allemaal achter de schermen. Net zoals veel van het werk van koning Willem-Alexander. Daar krijg je niet zo heel veel van te zien. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er niets gebeurt. Nou, het leven, het lijden, het kruis van de Heer Jezus en de opstanding rust de Heer Jezus niet bepaald op zijn lauweren. Nee, schreef Paulus, hij moet als koning heersen. Alle dingen zijn aan de Heer Jezus onderworpen. Alle dingen. Aan wie? Aan de Heer Jezus? Dat is wel duidelijk, ja. Maar het is toch belangrijk, gemeente, dat we even iets nauwkeuriger kijken naar wat Paulus hier over Christus zegt. Paulus gebruikt in dit hoofdstuk vooral de officiële titel van de Heer Jezus. Hij heeft het vooral over Christus, de gezalfde. Alles wat hij doet, alles wat hij zegt en zoals nu ook hoe hij regeert, dat doet hij namens de Vader. Hij regeert namens God. Maar daarvoor is hij namens God door de Vader dus de dood ingezonden. Is hij namens de Vader gestorven aan het kruis. Om onze zonde namens de Vader de wereld uit te helpen. Het loon op de zonde is immers de dood. En daarom moest Jezus sterven namens de Vader. Want de Vader heeft onze zonde aan hem afgerekend. Voordat we verder gaan, gemeente, daar kan ik nu niet uitvoerig bij stilstaan, maar is het wel de vraag, zijn die van u erbij? Als de Heer Jezus zo in de lijdenstijd voor u verschenen is en het tegen je zei, geef mij de schuld maar. Heb je hem de schuld gegeven? Dan mag je ook verder kijken, verder denken, door wat hij hier aan je laat zien. Want het is niet alles wat hij gedaan heeft voor u en jou. Het kruis is niet het enige. Het gaat verder. Zoveel verder dat we er ook vandaag bij moeten stilstaan. Hoe verder? Nou, waarom doe je zonde? Een van de redenen is dat je hart door de duivel wordt aangezet. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Dat schrijft Johannes. En waarom schrijft hij dat? Om je aandacht weer op de Heer Jezus te richten. Want hij schrijft verder, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. En daarmee is Christus' werk nog niet klaar. Hij moet nog meer doen. Ja, hij, de Heer Jezus. En daarom keken we even terug in de hoop dat het daarmee heel erg helder voor u en voor jou zal worden wat de Heer Jezus allemaal doet en gedaan heeft. Dat wij helder hebben om wie het gaat. Christus, de koning die de strijd heeft aangebonden met de machten van de zonde, de Satan daarachter, die zich liet kruisigen en die zich met liefde voor u en jou opofferde om het goed te maken. Dat zegt wel iets, gemeente. Nee, dat zegt alles over de manier waarop de Heer Jezus koning zal zijn. De manier waarop hij heerst. Dat woord heersen, dat klinkt hard. Maar als de Heer Jezus heerst, als Christus heerst, dan gaat er zoveel genade vanuit. Hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht, zo'n Psalm 72. Hij legt niet met een harde hand, pats, boem, deze wereld zijn wil op. Hij komt niet met klaargeweld om de vijand aan zich te onderwerpen. dat geweld en die harde hand komen wel bij het laatste oordeel. Wee je gebeente, als het zover moet komen. Maar tot die tijd regeert Christus vooral achter de schermen van wat wij kunnen zien. En wordt zijn regering gekenmerkt door geduld en door tact. Liever dan het klare geweld overwint hij u en jou met zijn liefde. Hij wil namelijk niet dat je verloren gaat. En daarom beantwoordt hij uw en mijn zonden niet met dezelfde munt van hardheid en onverschilligheid. Als je me een week vergeten bent, dan zegt de Heer Jezus niet, ik vergeet je 100 weken. Hij wacht nog. Hij dreigt zelfs niet. Is het nou nog niet zo ver, gemeente van Haastrecht? Maar hij bidt, hij smeekt. Laat je met God verzoenen. Maar vergis je ondertussen niet, gemeente. Al zie je het niet met je gewone ogen dat de Heer Jezus regeert. Het is wel zo. Hij moet als koning heersen. Dat is een heel bijzondere uitdrukking. Je mag het zo lezen. Als in het Nieuwe Testament het woordje moeten valt, gemeente, dan is het vaak zo dat het moet en zal gebeuren. Hoe dan ook. Door niets en niemand tegen te houden, te keren. Welke vijand zich ook tegen hem kant, zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamte en schand. Christus regeert. En zo nam hij afscheid van zijn discipelen. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat hebben de discipelen als een van Jezus' laatste woorden gehoord. Voordat hij zijn werk in de hemel zal gaan afmaken, laat hij ze op aarde met deze machtige zekerheid achter. Een harde garantie. Hij is de enige die alle macht heeft en uitoefent. Laten we dat in het tumultueuze wereld gebeuren, tot en met het onrustige van je eigen leven. Nooit vergeten. Christus moet en zal als koning regeren. We gaan nu wat dieper op de materie in. Christus' vijanden. Achter de schermen van wat wij kunnen zien gebeurt ontzaglijk veel. Wat weten we er eigenlijk van af, gemeente? Wat zie je van die geestelijke strijd? Zolang we geen oog daarvoor krijgen, zolang onze ogen niet geopend worden zoals de knecht van de profeet, zien wij niet wat er zich daar voltrekt. En dat hen die met ons zijn meer zijn dan die tegen ons zijn. Dat is dan het troostrijke. Maar het waarschuwende, gemeente, is als onze ogen daarvoor niet open gaan, dan voltrekt de geestelijke strijd zich buiten ons blikveld. En dat is geen goed signaal. Als je geen weet hebt van die strijd. Als je dat niet weet, dan ben je in feite een willoze speelbal. In die oorlog die zich voltrekt. In de oorlog is de aanstichter van die oorlog gebaat met een gebrek aan informatie bij de partij die hij aanvalt. We zien dat in de Oekraïne. Over en weer wordt er gelogen. Wordt er ruis op de lijn verspreid, zodat je niet precies weet hoe het in elkaar zit. En dat wilde Satan zo graag, dat je dat niet weet. En daarom gaat onze aandacht door dit woord juist naar degene die de goede informatie geeft. Want als je wel oog krijgt voor deze grootse, deze kosmische strijd die wereldomvattend is, dan kan je staande blijven. En Paulus bemoedigt de gelovigen door een blik achter de schermen. Hoe moet en zal Christus koning zijn? Nou, hij moet en zal dat zijn totdat hij alle vijanden, zo gaat vers 25 verder, onder zijn voeten gelegd zal hebben. Net zo lang totdat hij al die vijanden vernederd heeft. Dat is nou een van de dingen, gemeente, die onze koning doet. Namens God. Hij is ons gegeven in de strijd. In zijn macht staan wij sterk. En zijn wij zelfs meer dan overwinnaars. Gemeente, zolang er strijd is. Zolang wij zwakke en aangevochten kwetsbare mensjes zijn. En als stervelingen in het strijdperk van het leven maar moeten zien verder te komen. Is hij de koning die ons van Israëls God gegeven wordt. En hij zal er ook niet eerder mee stoppen voordat die strijd is beslecht in zijn overwinning. Hij, de Christus, regeert namens de Vader. En dat heeft ook met het tot dat van onze tekst te maken. Als hij de wereldgeschiedenis heeft gebracht naar haar voleinding, dan hoeft hij dit allemaal niet meer te doen voor zijn uitverkorenen. Dan zit zijn taak, zijn mandaat als Christus erop. En geeft hij het koningschap terug aan zijn Vader, die hem dit gegeven heeft. Maar zover zijn wij nog niet. En dat is eigenlijk wel heel jammer toch, gemeente. Was het maar zover toch? Dit is toch om werkelijk naar uit te kijken. Dat moment dat de Heer Jezus zegt, Vader, hier heeft u de kroon. Hier heeft u de scepter. Hier heeft u het rijkszwaard terug. De strijd is volbracht. Hier zijn al mijn kinderen. De vijand, die heb ik onder mijn voeten vernederd. Dat is toch een moment, gemeente, waar je met een diepe hunkering naar uitkijkt. O, wanneer komt toch die dag? Die dag dat Christus vijanden er niet meer zijn. Ze zijn toch ook mijn en uw vijand? Of niet? Dat beeld, gemeente, wat hier ons geschetst wordt, is zo troostrijk. Het tilt je even boven de dagelijkse strijd uit. De triomf van Christus' overwinning wordt hier al je voor ogen geschilderd. En het kan niet groter, niet heerlijker worden uitgebeeld dan zoals het hier gebeurt. Je ziet het zo voor je, tenminste dat is de bedoeling. Zo'n oud-Oosterse troon. Zoek thuis eens na, jongens en meisjes, hoe die eruit zag. Dat kan je via de koning Salomo te weten komen. Koning Salomo heeft een troon. Zoek het maar eens op. En die heeft 6 treden naar boven. En dan zit hij daarboven op een plateau. Een geweldige troon van prachtig materiaal. Als je daar naar kijkt en je staat ervoor, dan ben je helemaal onder de indruk. Dan word je vanzelf al klein. Nou, zo'n troon mag je hier voorstellen. Als de koning naar de strijd terugkomt en de veldslag heeft hij gewonnen, dan neemt hij de belangrijkste mensen mee, zeg maar de generaals. Of de koningen van de vijand, die hij onschadelijk heeft gemaakt. En wat gebeurt er? Ze worden op zijn troon gesleept. Op die trappen van de troon worden ze neergelegd. En hij plaatst een voet zo bovenop hun hoofd. De ultieme vernedering. En daarna worden ze afgevoerd. Met dit beeld voor ogen, gemeente, mag je en zal je als onderdaan van deze koning in het strijdperk van het leven mogen leven. En kan je het volhouden in de strijd die uw en mijn krachten ver te boven gaat. Tegenover vijanden die machtiger, slimmer en uitgekookter zijn dan wij bij elkaar. Ze zijn echter altijd zwakker dan de Heer Jezus. Nou, dat is één ding, gemeente, die we mee mogen nemen in het strijdperk van het leven. Het andere is toch dat ik u wat meer wil laten nadenken over van wie zijn die vijanden eigenlijk. Met wie hebben wij te maken in onze dagelijkse geestelijke strijd? Kennen we onze vijand? Vers 24 noemt Paulus ze. Alle heerschappij en alle macht en kracht. Maar ik denk als je dat zo hoort en leest, dat je nog niet echt een bepaald beeld erbij hebt. Van ja, dat klinkt allemaal als bijbeltaal vertrouwd, maar wat is dat eigenlijk? Ben je geholpen als ze een naam krijgen? Misschien wel, Maar het is ook een beetje gevaarlijk. Vroeger werd gezegd, de Rooms-Katholieke Kerk, dat is de antichrist, dat is de vijand waar je mee te maken hebt. Ver bij vandaan blijven. Vandaag wordt dat wel van onze kerk gezegd, voor zover u lid bent van de PKN. We kunnen elkaar waarschuwen. Jongelui, pas op voor de social media. Denk aan je smartphone, stop dat ding vandaag even weg. Pas op voor internetouderen, al surfend. Klik je zo die verkeerde site aan. Maar dat blijft zo oppervlakkig. En het is heel gemakkelijk ook een beetje tendentieus. Van ja, dit zijn dan nu de fronten en zo, maar is dat nou het echte gevaar? Is dat nou waar je voor je kinderen voor waarschuwt? Dan denk erom, jongens. Of moet je toch met elkaar verder leren kijken? Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van het duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Wat zit er achter je schermen? Daar moet je het over hebben. Wat maakt dat je eindeloos wil shoppen op bol.com of Weekamp of wat dan ook? Dat je altijd maar bezig bent met al je contacten op de social media. Dat je steeds iets nieuws wil posten op Instagram. Achter de schermen woedt een geestelijke strijd, dat is zo. Het kwaad kan vlees worden. In iemand die met harde hand mensen onderdrukt, het kan ook een systeem worden. Het kan eens goed een ding aannemen. Of in al die processen die er in onze wereld spelen, waarbij je heel veel vermoedt, maar waarbij je niet de vinger erachter krijgt. Wat is het? Wat is het? Al die satanische krachten die wij achter de grote megabedrijven vermoeden, die wij op dit moment vanuit Rusland in de Oekraïne bezig zien, met een gruwelijk bloedbad erachter. Al die satanische krachten willen maar één ding. En dat is macht. Macht over u. Macht over jou. Macht over mij. Macht zodat je in hun domein blijft. Door hun beheerst wordt. Zodat je in je zonde verstrikt en omkomt. Al die satanische machten die willen maar één ding en dat is je ondergang, je dood. In de Hebreeënbrief die ik al eerder aanhaalde, vanuit het tweede hoofdstuk wordt de duivel de machthebber van de dood genoemd. En wat is de gedachte erachter? Nou, door angst voor de dood, voor de eindigheid van je leven, onderwerpt hij mensen de hele tijd aan de angst van ik moet geen kans missen. Ik moet eruit halen wat erin zit. Dat heeft net zo goed met angst te maken, maar misschien anders dan je vermoedt. Angst, omdat je anders denkt van ja, ik maak de verkeerde beslissing en dan mis ik de boot. Angst, zodat je denkt, ik doe het niet goed. Ik mis mijn juiste vrienden. Angst tegen al die dingen die je eigenlijk zou kunnen missen. Satan verleidde ons mensen ook met angst. Stel je ervoor dat je niet zoals God kan zijn. Het maakt ons slaven. Satan en daarachter of daarvoor anderen bepalen hoe je denkt, hoe je doet, hoe je wil, en wat je voelt, wat je koopt, hoe je je gedraagt. Achter al die processen zit Satan met zijn macht. En gemeente, wat staan wij daarin? Nameloos zwak. Wij herkennen onze vijand veel te laat, als we hem al herkennen. En bovendien zijn wij niet in staat om tegen dit machtsbolwerk te vechten. En willen we ook vaak niet, laten we eerlijk zijn. We worden de strijd moe. We vergeten het. En dat mag niet gebeuren. Maar het hangt gelukkig niet af van onze kracht. Want God heeft zijn Christus gegeven en hij moet en zal als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft vernederd en heeft laten verdwijnen. Ze zijn sterker dan u en ik, maar ze zijn altijd zwakker dan Christus. En laten we dat toelevend naar Koningsdag, maar heel erg diep op ons inwerken. Altijd zwakker dan Christus. In Christus, in verbondenheid met Hem, door het geloof, mag je het zeggen, ik ben meer dan een overwinnaar. Want Hij heeft mij lief gehad en Hij heerst. Met zo'n koning gemeten kan het al niet stuk. Is Hij je koning? Gaan we naar het volgende. Het derde. Koning Christus, Christus vijanden. En nu gaan we naar Christus laatste vijand. Want één vijand wordt er toch apart genoemd. Hij valt onder die andere, maar hij is ook van een andere orde. Dat is vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. De laatste. En daarna volgt er geen vijand meer. Dus als deze vijand vernietigd is, dan blijft er geen vijand meer over. Dan is de verlossing compleet. Maar nu houdt die vijand nog huis in deze wereld. Ik keek gisteravond, vannacht, om 12:03 even op de website worldometers.info of zoiets dergelijks. Moet je maar eens nakijken, jongelui. Dan kan je real-time statistieken zien van alle mogelijke denkbare cijfers. Het aantal geboortes was op dat moment iets van 800, 12:03. Het aantal sterfgevallen was al ruim 300. En als je naar die cijfers kijkt, je ziet ze voor je ogen, zie je ze optellen. Dat is bizar. Een goede dag worden er zo'n, hoeveel? 356.000 mensen geboren op een dag in de wereld. Maar worden er ook 150.000, 160.000 mensen begraven. Als je even met je ogen knippert, ben je er zo een paar honderd verder. Zo snel gaat het. En dat zal nu met de strijd in de Oekraïne niet langzamer gaan. Als je dat bedenkt, hè? Per seconde zoveel mensen. Hoeveel mensen sterven er in de tijd van een kerkdienst? Dat zijn allemaal van die getallen, gemeente. Als die op je doordringen, dan overweldigt het je. Wat gaat dit bizar hard. Maar misschien zegt hij, ja, dat is allemaal ver weg, maar bij mij zit die dood ook me op de hielen. Ik voel dat ik die ongelijke strijd aan het verliezen ben. En dat ik heel binnenkort erdoor word ingehaald. Ik ben ongeneeslijk ziek. En zo gaat uw gedachte verder. Binnenkort ben ik er niet meer. En het geldt voor ons allemaal, gemeente, eenmaal. Uiteindelijk zullen we allemaal tegen deze vijand het moeten afleggen. Als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is. En dat is geen bemoedigende gedachte. Ik vond het als kind vreselijk om aan de dood te denken. Misschien hebben jullie dat ook wel. De dood is echt een vijand. Van ons. Van onze plannen. Van onze toekomstgedachten. Al beleeft niet iedereen het zo, dat weet ik ook wel. Als het lijden ondraaglijk wordt, hoor ik nog wel eens, dan kan de dood als een soort verlossing ervaren worden. Ja, gelukkig, hij of zij is over het lijden heen, wordt er dan gezegd. En dan denk je, ja, dat hoop ik. Soms lijkt het erop dat we de dood aanvaarden. En hoor ik ook christenen zeggen, ja, de dood hoort nou eenmaal bij het leven. Je kan nou eenmaal niet altijd blijven leven op deze aarde. Het zou goed vol worden als het zo doorgaat met de wereld. En dan wordt de dood een beetje als een soort natuurwet aanvaard. Die alleen zijn verschrikking heeft als hij al te vroeg onze plannen, onze verlangens, onze toekomstbeelden in de war schopt. En ons uit de sfeer haalt van huisje, boompje, beestje en de kring van je geliefde. Dan wordt de dood verschrikkelijk als hij zijn monsterlijke proporties aanneemt, zoals de beelden uit Boetsja en andere plaatsen. Maar vergeten we dan niet iets, gemeente? De uitbetaling, het loon op de zonde, is de dood. En de dood, zo schreef Paulus, is er gekomen door één mens. Adam. En daar horen wij allemaal bij. En daarom gaan we er ook allemaal erachteraan. Wij die in adem naar Satan hebben geluisterd en als God wilden zijn. We hebben hem binnengehaald en ons aan hem overgeleverd. Hij die het geweld van de dood had. Wij strijden tegen een vijand die wij zelf hebben binnengehaald. Als een stelletje separatisten. Een vijand die we zelf hebben binnengehaald. We huilen hartgrondig om de slachtoffers die hij maakt.